Weten, de schriftlezing vindt u in Genesis 9. En we lezen de versen 18 tot en met 29. En we hopen in deze leerdienst stil te staan bij het vijfde gebod naar aanleiding van zondag 39. Genesis 9, vanaf vers 18, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En de zonen van Noach, die uit de ark gingen, waren Sem en Gam en Jafet. En Gam, die is de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach. En van deze is de ganse aarde overspreid. En Noach begon een akkerman te zijn. En hij plantte een wijngaard. En hij dronk van die wijn en werd dronken. En hij ontblootte zich in het midden zijner tent. En Gam, Kanaans vader, zag zijn vaders naaktheid. En hij gaf het zijn beide broeders daarbuiten te kennen. Toen namen Sem en Jafet een kleed en legden het op hun beide schouders en gingen achterwaarts en bedekten de naaktheid van hun vader. En hun aangezichten waren achterwaarts gekeerd, zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen. En Noach ontwaakte van zijn wijn. En hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. En hij zeide, vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten, zei hij zijn broederen. Voort zeide hij, gezegend zij de Heere, de God van Sem en Kanaan, zei hem een knecht. God breide Jafet uit en hij woonde in Sems tenten. En Kanaan, zei hem een knecht. En Noach leefde na de vloed 350 jaar. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaar. En hij stierf. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst is aan de orde zondag 39 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 39. Toen ik van de week aan de scriba vroeg welke zondag is er aan de beurt om daar een leerdienst over te houden, toen gaf die door zondag 39 en toen dacht ik gelijk, dat is een hele moeilijke zondag om daar een preek over te houden. Want het gaat over eert uw vader en uw moeder. En als je gemeente wat beter kent, en ik ken u denk ik wat beter dan de gemeente in Barneveld, dan is dat nog wat lastiger, want je kent de situaties, de gezinssituaties. Je weet dat sommigen geen ouders meer hebben en dat sommigen een vader hebben gehad of hebben die geen echte vader is. Of als we denken aan de overheid, denk maar aan alle maatregelen, de kritiek op de overheid, want dat hoort er allemaal bij. Dat is best moeilijk om daar over te preken. Het kan zoveel herinneringen oproepen. En de meeste reacties kwamen er vaak na een preek over deze zondag. Dominee, weet u wel, ja, u zegt dat wel zo, maar. En laat ik dat maar zo aan het begin zeggen, dat ik daar best tegenop zie. En dat ik de vorige keer hier, toen we deze zondag aan de orde hebben gesteld, volgens mij heb ik er één keer over gepreekt en kwam ik niet toe aan de tweede keer. Toen heb ik best veel nadruk gelegd op, hoe onderwerpen wij ons aan het gezag? Wat is onze houding tegen het gezag? En wat minder de nadruk gelegd op, ook het gezag, allen die over ons gesteld zijn, moeten ook eenmaal verantwoording afleggen, zoals wij dat ook moeten. Als we gesteld zijn onder het gezag, dus de gezagsdragers, de overheid, ambtsdragers, maar ook ouders. Ze moeten eenmaal, en ikzelf ook, als dominee, als vader, verantwoording afleggen. Hoe we met dat gezag wat de Heere ons gaf, zijn omgegaan. Laten we samen eerst zondag 39 samen lezen. Daar wordt gevraagd in vraag 104, wat wil God in het vijfde gebod? En het antwoord is dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. Aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Gemeente, met de behandeling van dit vijfde gebod zijn we aangekomen bij de tweede tafel van Gods wet. De kinderen weten dat misschien wel. De Heer heeft 10 geboden gegeven. En op die eerste tafel stonden 4 geboden, de eerste 4. En op de tweede tafel 6. En die eerste tafel, die eerste stenen plaat waar God met zijn vinger die geboden had ingeschreven, daar ging het om het liefhebben van God boven alles. En bij die tweede tafel ging het over de naaste liefhebben als uzelf. En die eerste tafel, ik heb dat wel eens benadrukt, is heel belangrijk. God liefhebben boven alles. En dat doen we van nature niet, dat is genade. Dat is in de weg van waarachtig geloof en bekering. Maar als je God lief hebt, dan ga je ook je naaste lief hebben. Wie dat dan ook is. Ook je vijand. Hebt uw vijanden lief. Dat kan moeilijk zijn. Die buurman. Of dat familielid. Wat niet zo aardig is tegen je, om hem of haar lief te hebben. En toch is dat een Bijbelse opdracht en is het ook genade als de Heere dat geeft. En dat geldt ook voor dat vijfde gebod, waar nu oprechte liefde tot de Heere is, daar is ook oprechte liefde tot de naaste. Het vijfde gebod gaat over het gezag. En dat is iets waar velen in onze dagen niet meer van willen weten. En we zien het om ons heen. Het gezag van de politie bijvoorbeeld. Het gezag van ambulancepersoneel als daar een gewonde moet worden opgehaald en mensen staan die ambulancebroeders in de weg. Maar ook wat wordt er allemaal niet tegen de overheid gezegd en over de overheid gezegd. En we zien ook hoe het gezag steeds minder wordt uitgeoefend. En als er gezag is, dan wordt het nauwelijks meer aanvaard. Gemeente, we hebben te maken met een gezagscrisis. En die is er al een aantal jaren, misschien al tientallen jaren, vanaf de jaren 60 denk ik wel. Maar die wordt alleen maar groter. We zien dat ook terug in alle lagen van de maatschappij. De leus van de Franse revolutie is nog niet verdwenen. Niet Dieu, niet maître, geen God en geen meester. Nu heeft God het hoogste gezag. Hij regeert, we zongen dat ook. In Psalm 99 heel treffend ook deze dagen nu. De spanningen meer en meer oplopen. Hoe gaat Rusland verder reageren? Wordt het inderdaad een derde wereldoorlog? Waar sommige mensen voor vrezen. Maar God regeert. De Heere regeert. De hoogste majesteit. Niet Poetin regeert. Niet Biden. Niet onze minister-president of onze koning, maar de Heere regeert. En o zeker, hij laat ook dingen toe. Maar hij staat boven alles. Hij heeft het hoogste gezag. Alles moet naar God horen en voor hem buigen. Maar God die oefent zijn gezag in veel opzichten niet rechtstreeks, maar door middel van mensen uit. Van hem zijn alle machten die over ons gesteld zijn. In het gezin zijn dat de vader en moeder. Op school de leerkrachten, de docenten. Op het werk de baas of chef. In de kerk de ambtsdragers. In de maatschappij de overheid. God belieft het om ons door deze mensen te regeren. Ze hebben zelf geen gezag, maar zijn ermee bekleed. Ze zijn gezagsdragers in opdracht van God. Je zou kunnen zeggen, een gezagsdrager bezit afgeleid gezag. En hij of zij zal dat ook aan God hebben te verantwoorden. Gemeente, ik zei het al aan het begin, voordat we naar zondag 39 gingen, dat we dat niet moeten vergeten. En daarom heb ik ook dat gedeelte gelezen uit Genesis 19, waar Noach te veel gedronken heeft, geen kleren aan had en daar dronken in die tent lag en dan ziet Gam dat en dan lacht hij daar wat over, dan gaat hij dat aan Sem en Jafet vertellen. En Sem en Jafet pakken dan een kleed en lopen achteruit zonder naar hun naakte vader te kijken. En ze laten dat kleed op hem vallen, totdat hij zijn roes heeft uitgeslapen. En weer nuchter is. En vaak ligt het accent dan op Gam. Wat erg dat hij zijn vader bespot heeft. Zijn vader uitgelachen heeft. Maar wat heeft Noach gedaan? Heeft hij het voorbeeld gegeven aan zijn kinderen? Nee, gemeente, ook Noach moet verantwoorden aan de Heere dat hij daar dronken lag, naakt, als een bespotting. O zeker, Gam was fout. Hij had zijn vader niet mogen uitlachen. Hij had eigenlijk net zoals zijn broers moeten doen, een kleed over dat lichaam van zijn vader heen moeten leggen. Maar Noach, hoe is hij geweest? Gemeente, begrijpt u, hoe zijn we als vader en moeder, hoe zijn we als leerkracht, als docent, als leidinggevende op het bedrijf? Wat stralen we uit? Wat gaat er van ons uit? Onze regeringsleiders. Wat gaat er van hen uit? Ook al geloven ze er helemaal niets van, tenminste de meesten niet. Zij zullen eenmaal verantwoording moeten afleggen van hoe ze ons land hebben geregeerd, bestuurd. Gemeente, namens God hebben ouders zeggenschap over hun kinderen. Jonge vrienden, je zou kunnen zeggen, in hen ontmoet je God. Want dat gezag wat ze hebben, dat hebben ze van God ontvangen. En als je dat gaat zien, dan is je houding tegenover je ouders eigenlijk je houding tegenover God. Dat geldt ook voor een docent. Hij heeft dat gezag om leiding te geven, om les te geven. Dat gezag van God ontvangen. En al die mensen ontmoeten wij als ze tenminste het gezag uitoefenen. Want dat doet ook niet iedereen, dat moeten we ook zeggen. Gods hand. En hij wil ons regeren, ook in de kerk, door de ambtsdragers, als nietige mens. Geen volmaakte mens. Dat zien we in die geschiedenis van Noach. Gemeente, die gezagscrisis waar ik het zojuist over had, die heeft helaas al oude papieren. Ik noemde even de leus uit de Franse evolutie, geen heer en geen meester. Maar eigenlijk gaat dat veel verder terug. Want die gezagscrisis, ja, ik zei, die is een beetje begonnen in de jaren 60. Sommigen weten dat nog wel. Opstand tegen de overheid, demonstraties enzovoort. Maar eigenlijk is dat niet helemaal waar, want die gezagscrisis, die is begonnen in het paradijs. Toen Adam en Eva geschapen waren, onderwierpen ze zich aan het gezag van God. Jongens en meisjes, Adam en Eva, die deden precies wat God wilde. Ze waren niet opstandig. Ze zeiden niet, we willen niet meer naar u luisteren. Totdat de Satan hen heeft verleid. En toen hebben ze dat gezag van zich afgeworpen door te eten van die verboden vrucht. Dat is nu de zondeval. Gods gezag werd verworpen. Gemeente, we zijn door de zondeval zo wanordelijk en daarom hebben we gezag, leiding nodig. Als er geen leiding is, dan wordt het een chaos. Dat zie je in bepaalde landen waar geen leiding of geen goede leiding is. Daar gaat het niet goed, dat zie je al in een gezin. En als mensen zich niet aan het gezag onderwerpen, ja, dan gaat het ook niet goed. Mensen aan wie het gezag gegeven is, die moeten het dus op een goede manier uitoefenen. En mensen die onder dat gezag gesteld zijn, ja, die moeten zich aan dat gezag onderwerpen. Dus gemeente, als het in deze dienst gaat over het gezag naar aanleiding van het vijfde gebod, dan zijn er eigenlijk twee kanten aan. De gezagsuitoefening door de mensen die dat gezag hebben ontvangen en de gezagsaanvaarding. Als het nu gaat om dat vijfde gebod, dan weet u wel dat daar een belofte aan verbonden is. En de vorige keer ben ik er, als ik me goed herinner, daar wat uitvoeriger op ingegaan, maar ik wil het toch even noemen, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Op catechisatie hebben we dat toen ook aan de orde gesteld en toen vroeg ik aan de jongeren, ja, wat betekent dat dan? Helaas wordt er in de catechismus niets over gezegd. En dat is jammer, want die zin, die belofte, die wordt nog al eens verkeerd opgevat. Sommige catechisanten die denken, ja, als je gehoorzaam bent, thuis, op school, in de kerk, overal, dan word je heel oud. Opdat uw dagen verlengd worden. Maar is dat zo? Als we de kerkgeschiedenis nagaan, gemeente, dan sterven gehoorzame kinderen soms heel jong. Ik denk bijvoorbeeld aan McShane of Andrew Gray. Die zijn helemaal niet oud geworden. Terwijl ze toch heel gehoorzaam waren. En aan de andere kant, ongehoorzame mensen, die worden soms stokoud. Dat is dan vaak moeilijk. Waarom is mijn moeder zo jong gestorven? En mijn buurvrouw, die aan God nog gebod doet, die zich helemaal niet aan het gezag onderwerpt. Ja, die is al stokoud. Wat betekent die belofte dan wel? Wel, als er gezag en gehoorzaamheid is, dan is er toekomst. Zo bedoelde de Heer het toen hij dit gebod gaf aan zijn volk Israël. Toen de koningen de Heer dienden en het volk gehoorzaamde, toen ging het goed. Maar toen de koningen deden dat kwaad was in de ogen des Heeren en het volk erbij, ging het fout. Denk maar aan de richterentijd en ook aan de koningstijd. En dat is nog zo. Een volk dat geen gehoorzaamheid meer kent, maar van een revolutiegeest doortrokken is, zal geen rust kennen, zal geen zegen kennen. Maar dit laat onverlet dat God belooft dat hij zijn zegen geeft aan allen die hem lief hebben en zijn geboden onderhouden. De Heere belooft een eeuwig leven, een gezegend leven op aarde, maar ook daarna, hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Dus opdat uw dagen verlengd worden, dat moeten we niet heel letterlijk betrekken op de tijd op deze aarde, maar het houdt veel meer de zegen van de Heere in. Gemeente, als ons leerboek naar aanleiding van het vijfde gebod over het gezag gaat spreken, dan wordt begonnen bij het gezin. En dat is logisch. Want het gezin wordt wel genoemd de cel van onze samenleving. En alle dingen gebeuren in het gezin. En als het in het gezin moeilijk is, als daar geen gezag is, ja, hoe moet dat dan verder in de samenleving, op school? Dat heeft zijn uitwerking op de scholen, in de maatschappij, in de kerk. Als het in de gezinnen niet klopt, en ik weet, het kan heel moeilijk zijn om kinderen op te voeden, maar als het in het gezin niet loopt, niet klopt, dan vallen alle andere gezagsverhoudingen. Moet dus beginnen in het gezin. Een aantal jaren geleden, toen vond men dat er meer blauw op straat moest, meer politie. Maar als men van huis niet geleerd wordt wat gezag is, wat waarden en normen zijn, en we zien het om ons heen, dan heeft dat ook geen uitwerking. Het gezin is de baarmoeder van de maatschappij, letterlijk en figuurlijk. In het gezin ontmoeten we na de geboorte voor het eerst onze naaste. Een naaste die ook gezag over ons heeft. Een vader en een moeder. Gemeente, laten we eerst eens even luisteren naar hoe de catechismus dat gebod uitlegt. Eert uw vader en moeder. Dat woordje eren, dat komen we vaak in de Bijbel tegen, in het huwelijksformulier ook. En tegen sommigen van u, van jullie, heb ik tijdens het huwelijksgesprek gezegd, als het dan gaat over dat de vrouw geroepen is om haar man te eren, dan vroeg ik van, wat betekent dat nu eren? De man moet trouwens ook zijn vrouw eren. Eren, dat betekent respect hebben voor. Iemand hoog achten. Het is je vrouw, het is je man. Het is je dominee, het is je docent. Gemeente, wat zegt de catechismus nu als eerste? Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. Laten we het maar even nagaan met elkaar. Mijn vader en mijn moeder, ze worden als eerste genoemd en ze worden ook allebei genoemd. Dat kan moeilijk zijn als je ze niet meer hebt. Als je terugdenkt, had ik mijn vader, mijn moeder maar meer geëerd. De vader wordt als eerste genoemd, daarna de moeder. Laten we ook even letten op de volgorde. Maar ze zijn beiden verantwoordelijk. En van die verantwoordelijkheid voor hun kinderen hebben ze gezag. En dat gezag mogen ze niet misbruiken. Ik onderstreep dat weer. Dat mogen ze niet misbruiken. Dat moeten ze op de juiste wijze uitoefenen. En dat is niet eenvoudig. Geen vader of moeder is uit zichzelf in staat om dat te vervullen. Ofwel. Die moet nu maar gaan staan dan. Als er iemand is die zegt, nou dominee, dat lukt mij 100%. Want we zijn zelf zondig. En we hebben te maken met zondige kinderen. Toch. En als je geen kinderen hebt, dan ken je ze wel van de club of van de vereniging of uit je familiekring. En iemand die geen kinderen heeft, kan soms heel makkelijk daarover spreken. Van voed je kinderen toch eens goed op. Dan weten ze soms helemaal niet hoe moeilijk dat is. Omdat een kind heel veel last heeft van ADHD of autistisch is. Kan heel moeilijk zijn. Ook voor die kinderen zelf. Ze willen het wel. Maar het is soms zo moeilijk. Om te luisteren. Om te gehoorzamen. Op de catechisatie. Op school. Daar moeten we rekening mee houden. Het zijn zondige mensen waar gezagsdragers over gesteld zijn. Nee, het valt niet mee. En weet u wat nu bij die opvoeding zo belangrijk is, zo noodzakelijk is, om als vader en moeder zelf onder het gezag van God te leven? Wil je op een goede wijze gezag kunnen uitoefenen over je kinderen? Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. Het is zo nodig dat we zelf de Heere mogen vrezen. Hem lief hebben. Hem gehoorzamen. Begrijpt u? Dat merken kinderen. Nee, niet dat het dan beter lukt, die opvoeding. Maar dan merken ze dat we van de Heere afhankelijk zijn. Onze houding tegenover het gezag van ouders en allen die over ons gesteld zijn, heeft ons leerboek samengevat in 3 woorden. Eer, liefde en trouw. Dat vraagt de Heere, omdat Hij zelf zo is en zo doet. In het leven van de dankbaarheid, waarin de 10 geboden worden behandeld, moet Zijn eer, liefde en trouw met onze eer, onze liefde en onze trouw beantwoord worden. Dat geldt ook voor het huwelijk. Die 3 woorden, die komen ook tegen in het huwelijksformulier. Het eerste noemde ik al. En het zijn eigenlijk 3 zaken die een bruidspaar voor Gods aangezicht aan elkaar belooft. Hoe is het in ons huwelijksleven als we getrouwd mogen zijn? Bewijzen we als man en vrouw elkaar eer, liefde en trouw? En kunnen de kinderen dat opmerken? Of zien ze dat ouders vaak oneenigheid hebben? Laat ik het maar voorzichtig uitdrukken. Hoe ga je met elkaar om? En hoe ga je met je kinderen om? De Heere wil dat we onze ouders en alle andere gezagsdragers eren. Maar niet alleen eren. Niet alleen respect hebben voor. Maar zoals het ook in het antwoord staat, liefde en trouw bewijzen. Liefde en trouw bewijzen, liefde. Echte liefde. Nee, dat hebben we ook niet van onszelf. Maar dat wil de Heere ook schenken. Om te beseffen dat de Heere hen over ons gesteld heeft. En dat hij vraagt om liefde. En trouw. O, wat hebben we genade nodig. Om dit te bewijzen. Ook als ouders ouder worden. Of als ouders dingen hebben gedaan die niet door de beugel kunnen. Wat kan het ook moeilijk zijn als, ja, als er echt dingen gebeurd zijn die de houding, verhouding verstoord hebben. Het is soms nodig dat er afstand genomen wordt. Sommigen die weten daar wel van, al is het wel pijnlijk. Maar toch moeten we proberen om weer contact te zoeken. Hoe moeilijk dat ook kan zijn door allerlei omstandigheden. En soms is het ook beter dat ons kind op een andere plaats is. En dat het daarna toch weer lukt om die verhouding, die relatie wat te verbeteren. Maar bij dit alles, gemeente, is het zo nodig dat we de Heere nodig hebben. Het vijfde gebod blijft staan. Ook in de moeilijkste omstandigheden. We mogen onze ouders niet vervloeken. Al hebben ze nog zo het ouderambt verspeeld. Het blijven onze ouders. Hang hun tekorten niet aan de grote klok. Hoed u voor de houding van gam. Dan kunt u ze niet respecteren, onteer ze niet. God zal ieder werk in het gericht brengen. Leer het in zijn handen te leggen. En kinderen, bid vooral voor je ouders. Zoals je ouders, zoals je leerkrachten, zoals de kerkenraad. Ook voor jou bid, als gezagsdragers. Gemeente, we zijn geroepen het gezag dat over ons gesteld is op wat voor wijze dan ook te eren met woorden en daden. Hoe spreken we over degene die over ons gesteld is? Over onze regering. Over onze koning. We hebben ze alle eer te bewijzen en ik zei het al ook in onze gebeden te gedenken. Nu zal dat eerbewijzen ook inderdaad eerbewijzen zijn wanneer je hen lief hebt. Ik zei het al, we zijn geroepen om degene die over ons gesteld zijn ook lief te hebben. En dat leren onze kinderen als we hen lief hebben. Dat merken ze toch? Kun je wel eens boos op hen zijn, ze bestraffen. Maar je doet dat uit liefde. Toch? Je hebt het beste met hen voor. En als het goed is, merken ze dat ook. En komt er ook wederliefde. Liefde is danken voor de liefde van onze ouders. Danken voor de liefde van God. En wat zorgen veel ouders, de meeste ouders, goed voor hun kinderen. Dag en nacht staan ze voor je klaar. Oh, we vinden dat heel gewoon. Dat ons brooddoosje gevuld is misschien wel. En dat je flesje drinken klaar staat voordat je naar school gaat. En je kunt amper dank u wel daarvoor zeggen. Of als je naar school gaat, je groet ze nauwelijks. Weet u, als we zelf vader en moeder mogen worden, of we worden wat ouder, dan gaan we dat des te meer beseffen wat onze ouders voor ons hebben gedaan. En ook al word je bepaalde dingen verboden, als het gaat om alcohol of misschien wel drugsgebruik. En dat vind je niet mooi om te horen en je wil het liever helemaal niet weten als ze wat vinden wat daarop wijst. Ze doen dat uit liefde. Ze doen dat met het oog op je behoud. Dat is niet omdat ze niet van je houden. Sommige kinderen zeggen dat. U houdt helemaal niet van me, omdat ik dat niet mag. Nee, nee, dat doen ze uit liefde. En liefde blijkt niet alleen uit woorden, maar ook en vooral uit daden. Als die liefde ontbreekt, dan blijven er alleen maar mensen met koude harten over. Gemeente, bidt de Heere om liefde in het gezin, op school, op het werk, in de maatschappij en ook in de kerk. Ook hier, in de Anatotkerk. Want waar liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen. Daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Daar kun je soms best met bepaalde dingen niet eens zijn. Maar toch, bedenk dat de Heere ambtsdragers over ons stelt. En natuurlijk gaat dat in de weg van de verkiezing, dat weet ik allemaal wel. Maar bid ook voor hen. Liefde is de vervulling van de wet en de oudste zoon uit de gelijkenis, die deed precies wat zijn vader wilde. Terwijl de jongste zoon, wij noemen hem altijd de verloren zoon, alles deed wat zijn vader verboden had. We zouden denken, die oudste zoon die heeft ernst gemaakt met dat vijfde gebod. Dat zegt hij zelf ook. Ik heb nooit uw gebod overtreden. Toch overtrad hij dit gebod, want er was geen liefde. En dan nog even iets over dat woordje trouw. Ouders hebben trouw te zijn als kinderen moeilijk zijn. Of langdurig ziek. Of als kinderen een hele andere weg inslaan. Dan hebben we hen na te lopen, hoe moeilijk en hoe zwaar dat ook is, zoals de Heere zijn kinderen naloopt. En omgekeerd vraagt de Heere ook aan kinderen om trouw te zijn jegens de ouders. Ik heb wel eens gezegd, dat is een opdracht voor het leven. Het geldt ook als ze oud en gebrekkig worden. Nee, je kunt ze niet in huis nemen zoals ze onszelf hebben opgevoed. Tenminste, in de meeste gevallen lukt dat niet. En ouders zeggen dan wel eens, ja, eert uw vader en uw moeder, maar soms is de situatie zo moeilijk dat het gewoon niet meer kan. Maar laten we hen dan niet vergeten in het gebed, in het opzoeken. De Heere zegt in zijn woord, hoor naar uw vader die u gewonnen heeft en veracht uw moeder niet als zij oud geworden is. Ook niet als onze ouders een misstap hebben begaan. En andersom ook. Liefde. Zelfs bij dementie en ontluistering blijft dit gebod recht overeind zijn. Kijk, aan de andere kant, en dat moeten we ook zeggen, moeten ouders ervoor waken dat ze hun kinderen niet overvragen. En de Heere die geven wat we horen bij die kruisheuvel Golgotha, waar de Heere Jezus stervende bezorgd was voor zijn moeder en tegen haar zei, vrouw, zie uw zoon, en tegen Johannes, zie uw moeder. Hij wist, bij Johannes was zijn moeder in goede handen. Trouw bewijs aan onze ouders, aan onze werkgevers. Ook aan de regering. Dat kan ook heel moeilijk zijn. Zoals in de afgelopen periode wel bleek. Trouw aan ambtsdragers. De Heere vraagt in het vijfde gebod eer, liefde en trouw tegenover het gezag. En dat wil hij nu ook leren. omdat Christus zijn ouders heeft geëerd en lief gehad, ja trouw gebleven is tot op het kruis. En hij is het grote voorbeeld. Hij heeft de wet volkomen vervuld en daarom is hij ook een volkomen zaligmaker. Voor volkomen zondaren, die moeten zeggen ook bij dit vijfde gebod, ik breng er helemaal niks van terecht. Dat je moet belijden volkomen schuldig te staan, ook aan dit vijfde gebod. Gemeente, we lezen nog een stukje verder. Want dan staat er, en mij hun lieder goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerp. Dat moet dus een goede leer en straf zijn. Ouders hebben een goede leer en straf te geven. Een goede leer staat voorop. Ouders hebben de opdracht hun kinderen te onderwijzen. We zongen dat vanuit Psalm 78. En dat hebben ze ook bij je doopvond beloofd. De taak van onderwijzen in de betekenis de leer en de geheimen van het genadeverbond en de vreze des Heren. En dat moet een goede leer zijn. Dat wil zeggen een leer die naar het woord van God is. Geen eigen bedachte leer van ik denk dat het zo moet. Nee, wat zegt de Heer? Wat vraagt de Heer? We moeten het woord van God spreken en naspreken. En om zelf te kunnen onderwijzen, moeten we onderwezen worden, begrijpt u? Ons leerboek spreekt ook over straf. Het gaat niet alleen om onderwijs met woorden, maar ook onderwijs in straf. Wij moeten straffen, omdat de Heere dat wil en omdat de Heere dat zelf ook doet. De Heere straft namelijk een iegelijke zoon die hij lief heeft. We hebben wel te straffen zoals de Heere straft. Niet uit drift, maar uit liefde. Voelen onze kinderen dat? Dat we ze straffen omdat we de Heere lief hebben. Omdat het ons pijn doet als ze Gods wetten overtreden. Omdat we ze voor de zonde en de hel niet over hebben. Denk aan die vader uit het Oude Testament, Eli. Waarschuwend voorbeeld. Hij had twee zonen die niet leefden naar Gods geboden, maar vermaande hen nooit. We weten wat het heeft uitgewerkt. En het op de juiste wijze straffen verbindt kinderen aan de ouders. En zo is het in het geestelijke ook. Toch? Gods kinderen zeggen het soms, ik dank u Heer, dat u toornig op me bent geweest. U had me voor de zonde niet over. Gemeente, het gebeurt dat ouders dit vijfde gebod hanteren met een ijzeren vuist, om zo hun wil aan hun kinderen op te leggen. En soms gebeurt het dat vaders dit gebod gebruiken om het stilzwijgen van hun kind af te dwingen bij seksueel misbruik. O wee als je er wat over zegt. Eert uw vader en uw moeder. En het gebeurt dat moeders een beroep op dit gebod misbruiken om het onrecht onder tafel te vegen. Dat mag niet. Opvoeden. Met goede leer en straf. Die beide kanten die mogen niet gemist worden. En gemeente, wees voorzichtig, ook met een pedagogische tik. Ik weet van gezinnen waar het openbaar kwam dat een vader soms hard sloeg. Of zijn kind hard kneep als het niet wilde luisteren. En op een zeker moment kwam dat openbaar en er was nog veel meer in het gezin en de kinderen werden uit huis geplaatst. Dat komt voor. Ik was vorige week nog bij een gezin waar die vader ook wat losse handjes heeft. Ik zeg, pas op.
Ja, maar dominee en mijn vader sloeg er ook altijd op los. En zo ben ik groot geworden. En ik zei, ja, maar we leven wel in een andere tijd. En doe je zoiets uit liefde of uit onmacht? En het kan moeilijk zijn als het kind heel druk is, heel ongehoorzaam is. Maar pas op. En laatst vertelde een paar ouders me, dominee, het is nu gelukkig goed tussen ons. En mijn man is ook wat rustiger geworden. Dus onze kinderen mogen wel terugkomen. Maar ze kreeg te horen, nee, tot hun 18e blijven ze in dat gezin. Aangrijpend. Maar kunnen wij onze kinderen dan niet opvoeden? Een gemeente, daar kunnen we zeggen, ja, dat is hard en die overheid dit en dat. Maar er gebeuren soms dingen in een gezin wat echt niet kan. Ja, we moeten, en dat is het volgende. Laat ik nog even dit noemen als het dan gaat om de overheid. Dan kunnen we lezen hoe Paulus in Romeinen 13 zegt dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. En zo moet het ook in een bedrijf toegaan. In de kerk is daar ook het onderwijs en de tucht. En wat staat er dan verder in antwoord 104? We moeten ons met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen aan die goede leer en straf van allen die over ons gesteld zijn. Onderwerpen, waarom? Omdat als het goed is, in dat onderwijs de Heere onderwijst. Omdat in die straf de Heere ons straft. En wanneer wij ons aan dat onderwijs en aan die straf onderwerpen, dan onderwerpen wij ons aan de Heere. Met behoorlijke gehoorzaamheid. Nou, zegt een jongere, behoorlijke gehoorzaamheid. Ja, maar dat wil zeggen dat die gehoorzaamheid in overeenstemming moet zijn met de wet van God. Wij moeten Goden meer gehoorzaam zijn dan de mens. Alle menselijke geboden die daartegen indruisen, die hoeven niet op te volgen. Ik denk aan een verpleegkundige die mee moest werken aan euthanasie. Denk aan de vroedvrouwen in Egypte. Het moet een behoorlijke gehoorzaamheid zijn. Het moet mogen, maar het moet ook kunnen. Er kan ook een onrechtvaardig eisen zijn van dingen die we helemaal niet kunnen. Nou, ik wil niet uitgebreid op de overheid ingaan in de coronamaatregelen. Er is veel over gediscussieerd. De overheid heeft nog niks te zeggen over wat er in een kerkgebouw gebeurt, hoeveel mensen er mogen komen. En we moeten Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Ja, dat is aan de ene kant waar. De overheid heeft ook geen kerkdiensten verboden. Maar het was de overheid te doen dat, ja, en niet meer mensen besmet zouden raken. En natuurlijk, ik hoor iemand zeggen, ja, maar dominee, de Heere die zorgt wel voor ons, jawel. En daar mogen we ook op vertrouwen, maar tegelijkertijd is er die verantwoordelijkheid ook voor gemeenteleden die, ja, die daar toch wat anders in staan, die bang zijn voor een besmetting omdat ze hebben gezien hoe dat bij anderen afliep. Wat is het nodig om daar toch een bepaalde christelijke vrijheid in te hebben? Maar stel dat de overheid zou verbieden dat we helemaal niet meer mogen samenkomen en dat we ook geen uitzendingen mee mogen hebben, ja, dan wordt het wel anders. Aan het eind van zondag 39, gemeente vraagt het leerboek om geduld met het gezag. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Goden belieft ons door hun hand te regeren. Je docenten eren en liefhebben is dus belangrijk. Maar dat betekent ook dat je geduld met hen hebt. Dat je rekening houdt met hun zwakke kanten. Is je moeder wat zwak is, wat ziekelijk. Dan moet je daar rekening mee houden. Maar ook met een moeder die moe is. Ze kan snel boos worden of onredelijk zijn. En wat te denken van een driftige vader. Of een vader die al een hele tijd geen werk meer heeft en thuis zit. Gemeente, zo kunnen we nog vele voorbeelden bedenken. En je kunt, jonge vrienden, zelf wel invullen wat de gebreken van je ouders zijn, als je die nog mag hebben. En we kunnen ook wel de gebreken noemen van de kerkenraad, om maar iets te noemen. En misschien hebt u ze wel precies op een rijtje. Lukt het om met hen geduld te hebben? En met die werkgever, die soms behoorlijk kan uitvallen en altijd ontevreden is. Je doet het nooit goed. Dat is trouwens wel moeilijk om het dan vol te houden. Ook thuis, als je van je vader nooit een compliment krijgt. Je doet het altijd verkeerd en je broer kan het veel beter. Dat er onderscheid gemaakt wordt tussen kinderen, dat is niet goed. Ook al kun je meer band hebben met het ene kind dan met het andere. Geduld hebben. Je voelt wel aangemeten dat kan heel moeilijk zijn. En toch vraagt de Heere wat. Toch vraagt de Heere dat. Want ondanks al die nare eigenschappen wil de Heere je door hen regeren. Hij staat erboven. En als je geduld hebt met de zwakheden en gebreken van je ouders, laat ik het zomaar zeggen, dan is de Heere daar blij mee. Trouwens, heb je zelf geen gebreken of zwakheden? Weet je dat ook ouders zich wel eens afvragen of ze het respect van hun kinderen wel waard zijn? Als ze weer eens uit hun slof zijn geschoten. Omdat er niet snel genoeg geluisterd werd. Misschien wel aan het eind van een drukke werkdag. Dat is best begrijpelijk. Maar goed, natuurlijk niet. Daarom kunnen ouders zich heel schuldig voelen als ze onredelijk zijn. En als het goed is, dan zullen ze dat ook proberen aan te geven. Doen we dat wel eens? Als opvoeders, jongen. Ik had niet zo moeten reageren. Vergeef het me. Ik was moe. Ik was onredelijk op dat moment. Ja, dat is moeilijk om dat te doen, maar het is wel goed als we als gezagsdrager fouten maken. Ik heb het wel eens gezegd tegen een klas die ik straf gaf. De hele klas moest een uur nablijven. En ik ben er wel op teruggekomen. Ik zeg, jongens, dat was eigenlijk niet goed wat ik gedaan heb. Vergeef het me. Kijk, als je zulke dingen kunt zeggen, dan dwingt dat ook respect af. Dan beseffen ze ook, een gezagsdrager maakt fouten. Heeft zijn gebreken. Er staat in de Bijbel, verwek uw kinderen niet tot toorn. En daar staat ook dat we de zon niet moeten laten ondergaan over onze toorn. Nee, het gezag is niet volmaakt. Ik zei het al, we zijn geen volmaakte opvoeders. Geen volmaakte ambtsdragers. Daar is geen volmaakte overheid. Vele zwakheden. De een is driftig. De ander te stil. En een derde te druk. En wat is het nodig om dat steeds weer te beseffen. Dat we soms een karakter hebben wat niet zo aangenaam is. Dat karakter van die docent. Iedereen praat erover. Nou, als je die hebt, maar heb je wel eens voor hem, voor haar gebeden? Nee, we moeten het gezag niet laten varen vanwege al die gebreken en Gods gebod relativeren. Die wetenschap, die moet ons keer op keer op de knieën brengen om aan de Heere te vragen om hulp en leiding bij de opvoeding en de omgang met kinderen, met personeel. Alle gezagsdragers, ouders, docenten, werkgevers, overheden, ambtsdragers zijn zwak, hebben gebrek. En dat komt door onze diepe val in het paradijs. Ook als we genade mogen kennen, dan zijn we als ambtsdragers tot hinken en zinken gereed. Kinderen, jullie ouders zijn niet volmaakt. De Heere die vraagt in het vijfde gebod geduld met hun zwakheden en gebreken. Zullen jullie vanavond, als je naar bed gaat, speciaal voor je ouders bidden? Voor je vader, voor je moeder. En als je straks weer over een week naar school moet, voor de juf, de meester, je docent, ook die docent waarvan je blij bent als die ziek is, afwezig is. Als er één geweest is die de fouten en gebreken bij zijn ouders heeft gezien, dan is dat de Heere Jezus. En toch was hij hen onderdanig. Als ze hem zoeken, ze hadden kunnen weten waar hij was. En als ze dan vragen, als die 12 jaar oud is, kind, waarom heb je ons dit aangedaan? En gemeente, als we onze eigen zwakheden leren kennen voor Gods aangezicht, dan hebben we ook geduld met die van een ander. Dan zeggen we, Heere, wat hebt u een geduld met mij en met mijn zwakheden? Begrijpt u, gemeente, dat die band van het geloof die de Heere werkt door woord en geest zo nodig is? Dat je gaat beseffen, Heere, wat een geduld hebt u met mij, met al mijn zwakheden. Dat is niet te begrijpen. Waarom moeten we geduld hebben met het gebrekkige gezag? Ik noemde het al in het begin. Aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren. Ouders zijn de handen van God, heeft iemand wel eens gezegd. En de Heer heeft deze ouders gegeven. De Heer wil door deze kerkenraad ons regeren. Dat belieft God. God geeft ook dit vijfde gebod. Opdat het ons zou brengen tot het gebed. Opdat we zouden leven naar zijn goddelijk bevel. Heere, wil het me leren. Meer en meer. Eert uw vader en uw moeder. Eert allen die over u gesteld zijn. En als gezagsdragers blijft het gebed over, Heere, geef dat ik zo mag opvoeden. Dat ik zo mag regeren. Dat ik zo werkgever mag zijn. Docent mag zijn. Zoals u dat van me vraagt. Ziende op hem. De Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 34. En daarvan het zesde vers. Van Psalm 34, het zesde vers. Komt, kinderen, hoort naar mij. Het zesde vers van Psalm 34.